Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Dat strookt toch gewoon niet met elkaar. Het kan toch bijna niet dat Groningen met deze selectie vanuit deze positie nog Europees voetbal haalt. Welkom. Bij de FC Afkikken Daily van donderdag 23 december 2021. Met vandaag onder meer: wie wordt de nieuwe trainer in Groningen? Wie wordt de nieuwe trainer in Friesland? We blikken terug op de wedstrijden van gisteren in de Eredivisie. Er werd ook nog een selectie vastgehouden tot een uurtje of 12. Bespreken we ook gewoon even. Gaan misschien wel even iemand overbellen. En we blikken natuurlijk vooruit op de laatste wedstrijden in de Eredivisie van 2021. En dan doe ik het met het olijke duo Brustel. En Wouter Boerkamp.
Jazeker.
Hallo.
Hoi.
Hoe is het, jongens?
Ja, goed.
Ja? Hebben jullie al zin in kerst?
Zo, daar heb ik nou helemaal niet over nagedacht, joh.
Nee?
Nee. Zit nog vol lekker in de Eredivisie-modus en dan de podcast. En kerst is voor het weekend.
Ja. Ja, kerst is voor het weekend? Ja, het is gewoon een normaal weekend voor jou.
Ja. Ja,
ja, zondagavond, ik heb zondagavond weer bord op schootje.
Ja, als jij tijd hebt, dan gaan we dat gewoon doen, hoor.
Nou, bij deze. Jij, zin in kerst?
Absoluut.
Ja?
Tijd,
wat
tijd
gaan Assie en Jan klaarmaken dit jaar?
Geen idee.
Nee?
Ik weet niet of ik bij mijn ouders ga eten eigenlijk.
Huh?
Ja, ik zie ze zo vaak. Dat hoeft niet per se tijdens kerst.
Okay.
Dat is wel een cliffhanger, hoor.
Daar komen we
maandag op terug.
Zien Assie en Jan hun geliefde zoon met kerst. Goed, laten we het over voetbal gaan hebben. Gisteren hadden jullie net de podcast opgenomen. En toen dacht FC Groningen, oké, dan maken we het nu bekend. Danny Buijs, contract wordt niet verlengd aan het eind van het seizoen. Adrie Poldervaart, contract wordt niet verlengd aan het einde van dit seizoen. Wat dachten jullie?
Ja, het is lastig, hè. Volgens mij, wat het zo gek maakt, is dat Buijs volgens mij heel duidelijk had gezegd van: we moeten in de winterstop gaan evalueren.
Ja.
En gaan kijken wat er gaat gebeuren. Nou, snap ik ook altijd wel dat je als club zo snel mogelijk vooruit wil. En dat je dus ook naar buiten wil communiceren. En niet dat je dat nog de hele tijd tegenaan laat hikken.
Ja.
Alleen ja, het gaat natuurlijk wel een beetje op een gekke manier. En dat is bij Buijs is dat nog wel anders denk ik dan bij Poldervaart. Waar ook natuurlijk heel voor een assistent trainer is eigenlijk heel veel aandacht nu voor. Maar dat komt natuurlijk door de interesse van de Graafschap van afgelopen zomer.
Ook. Ja, dat denk ik
omdat
ook.
Ze best wel een bedrag vroegen voor nog een jaar contract.
En ook hoe hij erop staat bij de achterban. Want ik denk niet zo vaak dat er een assistent trainer zo bevlogen, nee, maar zo'n indruk maakt, zeg maar, bij de achterban.
Is dat echt zo?
Nou ja,
het is toch gewoon heel vaak van, ja, de hoofdtrainer die neemt die, en dat is heel logisch, de hoofdtrainer wil graag met een staf werken die hij denkt dat ideaal is. En daar hoort Poldervaart bij. Dus het is niet gek,
maar
dat
Buijs heeft hem niet uitgekozen, hè? De assistent.
Buijs heeft Poldervaart niet uitgekozen.
Nee, okay. Nee, ze hebben een extern onderzoeksbureau hebben ze laten zoeken wat is complimentair aan Danny Buijs. En daar is Adrie Poldervaart uitgekomen. Maar het is meer dat ik zat terug te denken, oké, hoe heeft hij zich ontwikkeld in Groningen? Hij was natuurlijk bij Kon veel minder met dat ze eten bij hem langs gingen brengen, omdat hij een weddenschap met El Mesoudi had natuurlijk en dat soort dingen. Hij was binnen, de supporters en dat soort dingen. En ook binnen de spelersgroep, hè? Gewoon een heel geliefd persoon. En daarnaast, ja, weet je, dat van de Graafschap speelt natuurlijk ook heel erg mee.
Dat is toch juist waar de ophef over is. Ik bedoel, ja, tuurlijk, maar alleen het is...
Het is het menselijke. Ik denk dat je voetbal inhoudelijke, denk ik, dat je altijd een keuze kan maken of je met iemand doorgaat of niet. Maar niet op als je een half jaar daarvoor iemand hebt geblokkeerd om weer hoofdtrainer ergens te worden. Ja,
precies, maar dat is toch ook wel voetbal inhoudelijk. Ik bedoel, het is toch heel gek dat jij dat je de assistenttrainer als onvervangbaar acht... Ja. En of in ieder geval voor zo'n hoog bedrag.
Ja, dan zou je hem nu ook moeten laten zitten.
Ja. Als hij blijkbaar zo belangrijk is en hij is niet gebonden, dus wat ik net fout had, maar hij is dus niet gebonden aan Danny Buijs.
Nee, en dat vind ik heel raar. Vind ik echt heel raar. Dit punt, en ik heb bijna de hele podcast afgeluisterd van Kon veel minder. We zullen even een linkje in onze beschrijving doen. De podcast over FC Groningen. Thijs Faber, een van de hosts, was jong Sven Kokkelman, hoe die zich had voorbereid. Want Mark-Jan Vladeren schoof dus Voor mij was dat gisteren aan in die podcast als technisch manager.
En dan moet ik wel ballen hebben om daar dan op dat moment te gaan zitten.
Nou,
dat is wel goed, man.
Ik sprak net de algemeen directeur Wouter Gudde. En die zegt, je hoeft het ook niet altijd eens zijn met wat we doen. Maar we willen wel altijd uitleggen waarom we dingen doen. En in plaats van dat zij, dat persbericht, dat werd gelijk al afgekraakt in de eerste minuut. Van, zegt dit eigenlijk alles? Nee, maar wat zij ervoor kiezen is dus niet op hun eigen kanalen even een PR-praatje te doen. Wat heel veel clubs doen. Maar dus in de best beluisterde podcast. Okay, onder FC Groningen supporters.
Wat zegt Vledelis dan?
Hij wil dus niet. Dit is helemaal. Het is echt pijnlijk soms om te horen hoe hard het botst tussen Vlederes en Faber. Maar het komt er eigenlijk op neer dat het dus niet op basis alleen op resultaten is gebeurd. En dat het in de media verkeerd is overgenomen. Want jij refereerde net aan evaluatie in januari. Dat zou dus een evaluatie geworden zijn. Ik weet niet of dat een hele goede Nederlandse zin is. Maar nadat de directie eerst heeft geëvalueerd. Dat hebben ze afgelopen zondag gedaan. Na de nederlaag tegen Heracles. En daar zijn ze vanuit gekomen. We gaan niet door met Danny Buijs. En nu volgde nog een gesprek. Nou, dat volgde dus met Danny Buijs. Dus die evaluatie.
Wat zijn de redenen voor Buijs?
Als ik het zo hoor. Hij wil dus eigenlijk niet zeggen. Maar wat ik hoor is dat Buijs en Vlederes. Dat is geen match. Hoe zij denken. Hè, voetbal inhoudelijk, maar ook hoe je met de groep om moet gaan. Ik denk dat dat een hele belangrijke reden is. Ik denk dat dat de belangrijkste reden is. Ik denk dat Vlederes denkt dat met een andere trainer, vanuit zijn visie, meer behaald kan worden. Want het gaat nu nog steeds in dat gesprek over Europees voetbal. Is dat haalbaar? Vlederes denkt nog steeds van wel. Het gaat over het aankoopbeleid. Wat er voor terug is gekomen.
Als hij nog steeds denkt van wel, dan wordt de tweede seizoen zelf ook wel interessant. Want hij blijft natuurlijk wel zitten. Dus er staan ook van die mooie tekst op de website van, we gaan er nog even het maximale uithalen in de tweede half jaar. Alleen, ik denk dat het strookt toch gewoon niet met elkaar. Het kan toch bijna niet dat Groningen met deze selectie vanuit deze positie nog Europees voetbal haalt?
Dat zou echt heel knap zijn. Ja, het zou heel knap zijn. Maar goed, weet je wat het ook is? Het lastige is natuurlijk. Hij heeft heel veel mankementen in omgang, Danny Buijs. Dat ben ik echt heilig van overtuigd. Het is niet, zeg maar, je ideale schoonzoon. Die altijd zijn beste beentje voortzet. Hij is gewoon wie hij is. En is hij een goede trainer? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat hij als je ziet wat hij de afgelopen 4 jaar bij Groningen heeft neergezet.
Ja, ik denk ook wel dat hij een goede invloed heeft gehad op bepaalde spelers. Dat bepaalde spelers ook wel met hem wegliepen.
Ja.
En dat die echt wel een stap onder hebben gezet. Alleen dat had je bijvoorbeeld bij Van Bommel ook bij PSV. Daar liepen een paar spelers mee weg. Maar er waren ook een hele hoop spelers die hem niet mochten. Ja. Dus een hele groep manager. Ja. Misschien dat dan het verwijt is.
Ja, heel veel. En je moet hem niet daar nog mee vergelijken, denk ik. Ik denk dat Danny Buijs al nog een hele lange weg te gaan heeft. Maar Van Gaal, Simeone, ja. Ten Hag, Slot. Zijn allemaal toch niet hele makkelijke mensen?
Arne Slot is geroemd om hoe hij met zijn spelersgroep omgaat.
Ja, maar
dus van speler 21 tot speler 1 loopt met Arne Slot de tweede kerstdag bij hem over de vloer.
Ja, maar je hebt meer mensen in een organisatie. Hij is natuurlijk heel streng en heel rigoureus naar zijn andere collega's toe. Ook naar het technische gedeelte.
Ja, maar ik zo zeggen, bij AZ en bij Feyenoord heb ik nog nooit iemand, zeg maar ook van het kantoorpersoneel of zeg maar in de technische staf, een onvertogen woord over Arne Slot gehad. Zeg maar over hoe die omgaat, dat het echt respectloos is.
Maar
bij Danny Buijs heb ik het vaak genoeg gehoord.
Maar wat kantoor, dan bijvoorbeeld?
Nou, gewoon dat hij gewoon heel onbeschoft wil ik niet zeggen, maar gewoon heel lomp soms reageert op mensen. Dat kan zijn, bij wijze van spreken, dat de jus d'orange op is. Of dat iemand 5 minuten te laat is omdat hij in de file stond voor een interview. Ja, hij heeft gewoon bepaalde dingen in zijn hoofd, hoe het moet zijn. Hij vindt bijvoorbeeld dat je bij wijze van spreken van 7 uur tot 7 uur op de club moet zijn. En hij verwacht dat van iedereen.
Ja,
jij bepaalt toch niet of het kantoorpersoneel tot 7 uur was.
Nee, dat absoluut. Maar voor spelers wel, toch?
En dat bedoel ik te zeggen. Hij is gewoon, ik denk niet, de standaard trainer in omgang. En bijvoorbeeld iemand tegenovergesteld. Adrie Poldervaart is iemand waar iedereen mee wegloopt. In hoe die omgaat met mensen. Ja. Het is een hele menselijke. Kijk, ik denk dat jij meer Adrie Poldervaart bent dan ik Danny Buijs. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Ik denk dat nooit iemand over jou zou zeggen. Oh, wat een hork of wat een onaardig persoon.
Ja, dan spreek jij de goede mensen. Voor mij in ieder geval.
Nee, maar dat is toch zo?
Ja.
Nou ja, even leuk zo'n psychoanalyse tussendoor van ons.
Nee, maar
van jullie tweeën.
Vond je hem goed?
Ja,
ik vond het een
treffende
vergelijking. Je komt er beter uit als je Adrie Poldervaart bent, denk ik. Dus wat dat betreft kun je dit als compliment nemen, Broes. Maar jij zegt net de match tussen Buijs en Flederis is er niet meer. Ja. Met welke trainer gaat hij die match wel hebben? Dus wie staat nu op de lijst om daar het over te nemen?
Ja, kijk, ik heb altijd geroepen, het zou heel raar zijn als ze niet Wormoed gaan benaderen. Dat lijkt me heel raar. Ze hebben zo goed samengewerkt bij Heracles. Hij heeft toen... voor mij was dat de eerste keer dat hij een 4 uur durende sollicitatieronde had gedaan. Toch? Daar heeft hij ook voor mij bij ons ook in de podcast lang over verteld. Dus ik zou dat een hele logische vinden.
Hij zei zelf gisteren, want hij reageerde behoorlijk gepikeerd op de vraag van Wormoed. De vraag van ESPN. Maar die ging er ook met gestrekt been in, de interviewer.
Ja. Maar dus, wat is een vangvragen?
In vangvragen, ja. Dat je denkt dat je een beetje iets naar... dat je hem iets wil ontlokken of zo.
Ja, okay.
Ja. Vangvragen.
Ja, ik heb het niet opgezocht eerlijk gezegd, maar... Okay. Dat was hoe hij benoemde. Daar werd ook echt mee ingehouden kwaad, zeg maar. Met echt een paar cynische opmerkingen richting George Blauw was het volgens mij van... gaan we nu echt een interview doen of gaan we op deze manier met elkaar om? Dus dat liet wel even duidelijk merken dat hij er niet van gediend was. En hij zei dat hij nog geen gesprek had
gehad. Dus er is al een gesprek geweest.
Nee, maar denk ik wel. Want hij is wel echt een gentleman.
Ja, ik geloof ook.
Hij vindt het ongepast dat je na een wedstrijd van Heracles, waar hij nu trainer is, dat je hem over zijn toekomst gaat vragen. Dus je mag daar een vraag over stellen. En dan is het ook klaar. Want hij is nu in dienst bij Heracles.
En hij onderkende het ook al meteen in zijn eerste antwoord. Dus okay. En het is echt een carousel, hè? Want we hebben ook nog. We hebben ook nog Johnny Jansen hier op de foto staan.
Ja. Ja, het is wel een grappig fout. Want ik kreeg dus, wat is het, 2 maanden geleden kreeg ik het al, hè? Dat ze eigenlijk, wat ze vorig jaar hebben gedaan.
Ja, even, we gaan hier heel snel over in. Maar jij hebt gewoon. Hij post gewoon gisteren even een breaking op
nee,
op
want
Twitter.
Nee,
met, maar het internet ontplofte.
Jij
hebt Zweedse bronnen. Of wat nou, deze, Noorse?
Maar dat is toch heel... Ik krijg best wel vaak gewoon tips doorgestuurd. Deze persoon heeft mij vaker dingen doorgestuurd. Zit dicht bij het vuur.
Mag een tippie?
Ja, John Dal Thomason. Dat ze bezig zijn met de laatste gesprekken.
En dat over, het een goede bron. Ik vind dat altijd leuk.
Ja, maar als ik dat nu ga zeggen, dan gaat hij me toch...
Een tippie. Kun je niet prijsgeven.
Een tippie.
Hij is heel betrouwbaar. Het is een hij.
Christopher Noordveld. Heb je meegewerkt, toch? Die ken jij? Poeh. Komt uit Zweden?
Dit zou wel, ja, maar die is nu bij Sonne. AEK Sonne, toch? Weet je wat? Ik ga wel Noordveld vragen of het nu ook in de Zweedse media gaat. Maar het ging dus al een tijdje geleden. Dit is wel interessant, want dit is iemand die dicht bij het vuur zit. En de lokale media heeft het dus gecheckt. En Heerenveen heeft heel bewust gezegd, nee, er is helemaal niks van waar. Dus hebben die wel echt gelogen. Want dit speelt al een tijdje. Hm. En of het nou daadwerkelijk rondkomt, ik weet niet. Ik weet niet of Ferry de Haan al gesignaleerd is in Malmö. Maar ze willen er wel echt werk van maken.
Ja.
En het heeft hiermee te maken dat ze aan het begin van het seizoen natuurlijk alle assistenten van Johnny Jansen eruit hebben getiefd. Johnny Jansen hebben laten die mocht blijven zitten.
Ja.
En opmerkelijk, ik weet niet of het beste vrienden zijn, maar het zijn oud-teamgenoten. De assistent van Johnny Jansen nu is Ole Tobiasen. En Ole Tobiasen en John Dal Thomason hebben voor mij, als ik het goed heb, in dezelfde tijd bij Heerenveen gespeeld.
Zo, dat gaat heel ver terug. Dat
toch?
Dat durf ik echt niet te bevestigen. Dat weet ik echt niet meer.
Nee, nou, het zijn in ieder geval 2 Denen die...
Ja, en dan moet even, denk ik even te duiden. Want Johnny Jansen, die heeft het... voor mijn gevoel heeft het gewoon een aantal jaren onder zijn hoede genomen. Tegen wil en dank wil ik niet zeggen.
Nee.
Want het was voor hem ook wel een kans. Alleen hij heeft best wel onder moeilijke omstandigheden gewerkt. Dus binnen die club is er heel veel gebeurd.
Ja.
Er zijn natuurlijk... Joey Veerman is altijd een slepend verhaal geweest van... Die wil eigenlijk weg. Heeft hij ook mee moeten dealen. Ik snap wel dat hij... dat het misschien voor hem jammer is dat het niet doorgaat.
Mm.
Maar het is op zich ook wel begrijpelijk dat hij wordt vervangen.
Ja. Hij heeft het toch gewoon niet slecht gedaan en ook niet heel goed.
Nee.
Maar dit is het. Maar ik ben dus heel benieuwd. Gaan ze hem dan weer assistent maken? Of gaan ze een andere rol binnen de organisatie geven?
En zou hij dat willen? Of zou hij misschien elders ook weer als hoofdtrainer aan de slag willen? Ja.
Nee.
Hij heeft het denk ik een beetje uit liefde voor de club gedaan.
Ik denk dat het echt een clubman is. En het zou mooi zijn als hij dan ook binnen die club gewoon betrokken kan blijven worden.
En
dat hij de woorden dan gebruikt. Ja, ik moet ook gewoon nog steeds mijn hypotheek blijven betalen. Ik ben er niet blij mee, maar ik moet ook mijn hypotheek blijven betalen.
Kennen we allemaal.
Ja. Ja, maar goed. John Dal Thomason zou wel echt... Ja, ik vond het nooit een heel sympathiek persoon.
Twee keer kampioen met Malmö. Want ik denk dat we in Nederland niet hele goede herinneringen aan hem hebben. Zeker in Kerkrade.
Nee.
Dat was echt matig, man.
Ja.
Ja.
Dus
waar ging hij toen heen ook weer? Hij ging toen naar...
Hij zat bij Excelsior.
Ja, hij is midweek.
Daar deed hij het heel goed. Toen hebben ze hem overgenomen, midden tijdens het seizoen. Ja. Nou, bij Roda ging het echt helemaal fout. Mm. En uiteindelijk zijn ze ook gedegradeerd.
Dijkhuizen promoveerde dat jaar met Excelsior toen hij het overnam. Dat was het toen. Ja. Goed, was meer nieuws trouwens in Heerenveen. Joey Veerman op weg naar Feyenoord, Broes.
Ja, ze zijn ermee bezig.
Hebben ze hem nodig?
Van welk geld?
Ja, geen idee. Van toekomstig geld van de verkoop van Kökçü, denk ik.
Dus je gaat speculeren?
Ja, maar ik denk dat het vrij duidelijk is dat Kökçü gaat vertrekken. En ook voor een best wel goed bedrag.
Denk je dat hij in de winst op al weg gaat, Kökçü?
Ja, misschien wel. Dus is het dan speculeren of is dit juist beleid voeren?
Ja, nee, maar kijk, dat zou voor mij... Ik zag het gisteren, dacht ik, oké. Okay. Middenveld, voor mij heeft Jens Toornstra net ook verlengd, toch?
Ja.
Orsnes is bezig aan zijn eerste seizoen. Na dit seizoen is Guus Til wel weg. Hè? Maar het is een ander soort voetballer dan Joey Veerman. Ik denk dat het meer over de 6 en 8 positie gaat.
Ja, maar daarom noem ik ook heel specifiek Kökçü. Ik denk dat Kökçü in de rol die hij dit seizoen speelt, dat hij best wel veel overeenkomsten eigenlijk vertoont met Joey Veerman. En Kökçü was vroeger echt de nummer 10.
Ja.
Echt tussen de linies. En nu staat hij gewoon zoveel lager op het veld. Maar als je ziet hoeveel ballen hij verovert en hoe... Ja, ik heb de statistieken er niet bij, maar hoeveel hij naar voren kan voetballen.
Ja.
En het inzicht dat hij heeft, dat is hetzelfde wat Joey Veerman heeft. Het enige wat Kökçü gewoon heel erg veranderd heeft, en ik denk dat dat volledig het konto is van Slot, is zijn fitheid en daarmee het vermogen om ballen te veroveren ook.
Ja.
En als je dat bij Veerman er ook in kan krijgen en net dat... Dat luiige, als je dat er net uit kan krijgen, denk ik dat Veerman een fantastische speler is.
Ik vind wel een vergelijkbare situatie inderdaad. Ja, ja. Want dat waren ook een beetje de verwijten richting Kökçü aan het begin van het seizoen. En ook eigenlijk waarom hij best wel een risico was op die positie. Alleen dat heeft
hij helemaal uitgekregen. Heb je een foto van Kökçü?
Ja, maar het heeft niet alleen... Ik denk dat het ook bewustzijn is.
Oprecht, Joey Veerman echt een wereldgozer. Maar ik denk oprecht dat daar echt nog misschien wel 3 kilo af kan. En dat hij echt een stuk fitter kan zijn.
Dat denk ik ook. Maar en ook het bewustzijn van hoe positioneer je en hoe kan je ook belangrijk zijn behalve dan met die assist of die goal.
Nee, zeker.
Want dat is natuurlijk ook wat bij heel veel jonge spelers er gewoon in zit van hoe shine je, ja, door dat.
Mm.
Maar als je het verschil ziet tussen Kökçü die op 10 ging proberen alles te regelen, terwijl die net niet fit was, en hoe Kökçü nu gewaardeerd wordt om ballen die afpakt.
Ja,
dat is een complete middenvelder.
Ja.
En dat is hoe je tegenwoordig moet zijn. En Veerman komt ermee weg omdat hij zoveel klasse heeft aan de bal.
Hmm.
Maar ik zou hem heel graag onder Slot willen zien. Dus daar zie ik wel echt kansen, maar ik ben benieuwd voor welk bedrag.
Als ze
weer 8-9 miljoen
kunnen. Nee, niet weer die hoofdprijs. Dat is
maar wat dan? 4-5?
Ja, ik snap het ook niet. Want het was dus 15 miljoen afgelopen zomer. Toen werd het 10. Ja,
ik moet wel zeggen. Kijk, ze hebben bijvoorbeeld een Duke hebben ze heel goed verkocht. Maar ja, dat was een beetje een toevalstreffer.
Ja, en Joey Veerman. Ik denk niet dat er heel veel interesse is voor Joey Veerman buiten Nederland is op dit moment.
Nee, dat denk ik ook niet. Zeker als je kijkt naar het fysieke aspect. Toch? Bijvoorbeeld als hij naar de Bundesliga wilt. Of volgens mij werd Rangers toen toch ook genoemd.
Van de week, toen ze van Cambuur hadden gewonnen, ging die live op Insta. En toen daaronder alleen maar reacties van come to Glasgow.
Echt?
En
wat reageerde je daarop?
Would you like to play Geo Ball? Stond er ook tussen. Dat was echt fantastisch.
Maar reageerde je daarop of niet?
Nee. Hij was...
Dat is het enige, want het is jammer. Ik blijf het. Mag Joey en Henk Veerman. Gisteren ook. Het is die ene vrije trap. En hoe ze het flikken met z'n tweeën? Trouwens, echt hulde aan de VAR dat jullie er 28 minuten over deden om te zien dat het buitenspel was.
Ja.
Maar gewoon die connectie is gewoon... Ja. Ja, het is gewoon jammer dat je die connectie dan niet meer gaat zien.
Laat ik wel hopen dat niet echt gaat gebeuren.
Nee.
Ze allebei halen, dat zou ik dan wel weer minder vinden.
Ja, combi deal. Nee, maar ik zat gisteren die wedstrijd te kijken. En voor de wedstrijd moest ik natuurlijk denken dat Heerenveen Feyenoord misschien wel een van de meest gênante wedstrijden ooit is geweest onder de vorige trainerstaf.
Ja.
Dat Heerenveen het toen met Joey op links ging spelen, Joey Veerman. En dat Feyenoord geen idee had van mij. 2 of 3-0 achter stond bij rust. En als je ziet hoe volwassen die ploeg nu is.
Het was echt een relatieve makkie gisteren.
Ja, maar die goal ook. Hè. Ik zag het op de Johan dat had gezegd. Meeste passes voorafgaande aan een goal. Als ik het nu goed zeg. Dat die goal was ook echt...
Linsen, fantastisch.
Ja, maar Kökçü inspelen, Linsen doorwegen en Guus Til op zijn verjaardag maakte hem af.
Moet er door blijkbaar van onze regisseur.
Ja, het lijkt wel die Ajax City gisteren reageerde onder die tweet die ik had gedaan. Ja, gisteren was het ook toch heel slecht.
Maar gaan we niet Juricic nog even bespreken? Want dat is ook een gerucht, toch?
Ja.
Dat zou ik wel heel vet
en
vinden.
En niet in de zonder een gouden medaille bij, toch?
Ja, ja, van Feyenoord Transfermarkt. Ja. En dat betekent dus dat er wel wat gespeeld. En dat is natuurlijk dat die... Daarom denk ik, is er een heel erg onderscheid te maken van Veerman wordt denk ik gehaald als vervanger van Kikçu. En Juricic is veel meer een nummer 10. Ja, bij Sassuolo komt hij ook vaak rechts voor.
Opvolger van Til.
Ja, dat denk ik ook. En ik denk op zich dat je dan niet verkeerde zaken doet. Hoewel, nee. Ik denk dat hij best een groot verdiener is. Maar goed, laten we dan nog maar even afwachten.
Ja, bij Sassuolo?
Juricic, ja.
Ja.
29 is hij volgens mij.
Ja, wel bijna restwaarde.
Ja. Aflopend contract. Dus hij is wel makkelijk ook over te nemen. Ja. Of, nou ja, er zal ook meer interesse zijn voor natuurlijk. Dus dan zit je wel hoog in de salarissferen. Alleen ja, ik heb hem te weinig gevolgd natuurlijk om daar nu nog echt wat over te zeggen.
Wat wel heel interessant is, dat dit soort spelers nu dan wel denken, ja, Feyenoord is wel een serieuze optie.
Ja, dat zou...
Los
dat
van de club, hè. De club was altijd een serieuze optie. Maar als je dan nu kijkt hoe ze spelen, ja, ik denk dat het voor heel veel spelers denken, oké, nou ja, dan pak ik misschien 2 ton minder op jaarbasis of 3 ton. Maar ik ga wel voetballen. Ik kom bij een club waar altijd gevoetbald wordt.
Ja, en misschien heeft hij ook een paar die een deel van zijn salaris nog kan betalen. Brabovic, Juricic.
Goed, we moeten door. We gaan door met de wedstrijden van gisteren. Feyenoord eigenlijk nooit in de problemen geweest, toch?
Nee.
Had ook wel gewoon 0-6 kunnen zijn.
Ja, ja, absoluut. Ja.
En wel echt trouwens, hoe kan het dat het elk jaar zo erbarmelijk slecht dat is, dat veld?
Ja, geen flauw idee.
Nee, maar het is meer dat, ik heb het er lang niet over lopen zeik, maar ik zat gisteren weer te kijken en het was gewoon niet te doen op sommige gedeeltes.
Nee, ja, maar dat is ook moeilijk te verklaren. Want zelfs de Kuip heeft dit jaar een periode gehad waarin het veld slecht was. Ja.
Oké. Okay.
Dus
ik hou mijn mond. Erwin Beltman gaat je nu opzoeken. Ja. Andere wedstrijd, NEC. Ja, jouw vriend trouwens, we hadden een oproep gedaan afgelopen zondag in de Bord op Schoot podcast, Jordi Bruin. Nog niet gereageerd, hè?
Nee. Ik spreek hem wel eens, maar...
Nou.
Ik vind dat hij het wel goed doet.
Ja, gisteren ook.
Die wij niet brengen.
Nee, ja, die rode fles rode wijn, ja.
Die kan hier echt steken.
Ik vind het heel zielig.
Ik ook.
Echt heel zielig.
Sneugel.
Maar hij doet
Sneugozer. Jordi Bruin. Sneugozer. Leuke voetballer. Ja. Sneugozer.
Ik heb het idee dat ik er meer mee zit dan hij als ik hem zie voetballen. Want hij doet het...
Dus indirect Wouter en ik. Want wij hadden het er dus een zondag over in de Bord op Schoot. Ja, het raakt je wel. Jij hebt hem toch getriggerd tijdens de playoffs.
Dat sowieso.
En ja, hij gaat waarschijnlijk in de winststop voor 21 miljoen.
CSKA naar, Moskou.
Ja, naar CSKA Moskou. Maar een flesje wijn. Nou goed.
Gisteren assistje. Ja. Willem 2 weer verloren.
Daar is het wel hoofd
3 voor 12, hè? Het is 3-12.
Ja.
Dat stond in het Brabants Dagblad.
Ja. Nou, had Joris Matthijs dat zelf gezegd? Of is het over Joris
Matthijs? Nee, dat zijn de supporters. Ja, het is 3-12. En ze hebben 2 uit 12 wedstrijden.
Maar we komen zo bij een club waar het 1-12 is. Dus op zich hebben ze nog even de tijd in Tilburg. Cambuur sluit eigenlijk ook het eerste seizoen zelf plus 1 goed af. Hè? Het was natuurlijk al speelronde 18.
Ja.
Houden die marge goed, hè? Naar beneden.
Ja, ze deden ook best wel goed, hoor. Zeker als je het vergelijkt bijvoorbeeld met hoe Groningen voor de dag kwam in Almelo en hoe sterk Cambuur was in het onder de druk van Heracles uitkomen. Ik vond het best wel indrukwekkend. Ja, ja, ik moet zeggen, ook hier bij het commentaar werd nog best wel gezegd, ja, ze zijn niet goed aan de bal of ze komen weinig tot kansen. Maar ik vind het al een prestatie op zich dat je zo gelijkwaardig kan zijn aan Heracles. En ja, dat ze hier gewoon weer een resultaat halen.
Dus... Maar ze hebben dus ook afgelopen zondag speelden ze van mij, wat is het? 70 minuten, 80 minuten met 10 man.
Ja.
En dan nu weer op kunstgras. Ja, ik vind het wel...
Knappe prestatie. Ik vond trouwens dat Fortuna het ook best wel aardig deed voor een lange periode in de arena.
Ja.
Ze hadden net het pech dat die slotfase dat er nog drie invloog.
Dat is natuurlijk het frustrerende.
Ja, maar dat is pure kwaliteit, toch? Ja.
Nee, maar ik kan me voorstellen dat dat heel frustrerend is. Dat je best wel het gevoel hebt, oké, we hebben het goed staan. We kunnen best meekomen. Maar Ajax, als Ajax gewoon Ajax is, ja, dan...
Ja,
dan
en Fortuna. Want is het ook. Ja, en je moet er, wat jij zegt, van dat ze het best wel aardig doen. Daar moet je denk ik ook wel proberen vertrouwen uit te halen.
Ja.
Alleen, in je hoofd zit natuurlijk altijd 5-0 in plaats van 2-0.
Ja. Overigens wel best wel die emotionele range na afloop.
Ja.
Begrafenis gehad eerder deze week.
Ja, de dag ervoor van zijn oom. Dus daar kwam hij even op terug en daar was hij wel emotioneel over.
Ja. Overigens, we staan echt mokertje dicht bij elkaar bij FFF Manager. Het staat zo dicht bij elkaar met z'n drieën. Dus natuurlijk zijn nog wat wedstrijden vanavond.
Oh, ja.
Maar het is wel een interessante keuze. Voor mij heb jij Gakpo?
Ik heb Gakpo en Mbouéne.
Ja.
En ik sta al op 60 punten.
Ik weet het.
Niet,
maar we staan heel dicht bij elkaar.
Volgens mij heb jij Gakpo ook nog als aanvoerder, toch?
Ja.
Ik denk een beetje.
Speelt niet, hè? Speelt niet, krijgt rust. Denk ik zag gewoon een fotootje van uit Miami al.
Ja, ja,
zonder broes.
Leuk. Grappig ook.
Zeker.
Nou, ik zie daar iemand gniffelen. Dus dan is mijn dag alweer gemaakt.
Ik geleef van de onderreactie van
waar
broes.
Waar er niet gegniffeld wordt. In ieder geval vannacht. Was in de Galgenwaard.
Ja.
Daar was het 1-12. Want de bekende supporters stonden alweer...
Ja, wij waren er zelf ook aan de Audrice naartoe gegaan. Ja. Die heeft Mahi ook gesproken. En ik heb haar nog even geappt. En zij zei, ja, er was wel veel politie. Maar van zeg maar, het opsluiten van de journalisten... omdat de supporters naar binnen wilden... daar had zij niet wat van meegekregen.
Nee, want Audrey moest de laatste trein pakken, zeker?
Dat weet ik niet. Maar of ze was gewoon lekker aan het interviewen met Mahi... en dat het zo lang duurde dat ze er niks van mee heeft gekregen. Maar... Stef de Bond was er wel bij. Dus kunnen we ook even kijken of we Stef te pakken kunnen krijgen.
Zullen we dan eerst even luisteren naar Audrey?
Nou, dat is goed.
Laten we even luisteren naar de man die gisteren de gelijkmaker scoorde voor FC Utrecht. Diep in blessuretijd tegen FC Twente. In gesprek met onze eigen Audrey de Ridder.
Ik denk dat we daar vanzelf de poort in hebben gedaan om echt kans te creëren.
Ja, en waar zit hem dat in, denk je?
Ja, dat is een goede vraag. Ik denk vooral kwaliteit aan de bal. Dan heb ik mezelf ook persoonlijk... ik had misschien meer moeten creëren. Misschien vaker moeten schieten op goal. Of een betere voorzet geven. Dus dat ga ik natuurlijk wel analyseren. Alleen op dit moment is het natuurlijk heel zuur dat je zo de feestdagen in gaat.
Ja, en is dat ook iets waar jullie in de training mee bezig zijn?
Nee, tuurlijk. Ik denk dat we heel veel trainen. En ook heel veel goede dingen doen op training. Alleen uiteindelijk draait het om de wedstrijden. En daar moet je het laten zien. Dat hebben we de afgelopen week gewoon niet goed genoeg gedaan. En vooral op het veld zie je dat er wel energie is. En dat we heel graag willen. Misschien te graag. Alleen op dit moment zitten we gewoon in de hoek waar de klappen vallen. En loopt het even niet. En misschien is het nu wel goed om even feestdagen te hebben. Even te resetten. Even aan andere dingen te denken. Aan je familie. En hopelijk kunnen we 2022 met een frisse blik weer tegemoet gaan.
Ja, dat was Mimoun Mahi. De laatste doelpunt te maken van FC Utrecht in 2021. Die ging waarschijnlijk op tijd naar huis. Stef de Bond van Voetbal International schijnt net pas vertrokken te zijn uit Utrecht. De hele nacht overnacht in het stadion, Stef.
Ja, Niel. Ja, overnacht. Het was een latertje, dus wat later dan ik had gehoopt op mijn woensdagavond. Maar ja, dat hoort kennelijk een beetje bij, hè?
Zeker, want neem ons even mee. Wat is er allemaal precies gebeurd gisteravond?
Ja, nou ja, de wedstrijd natuurlijk Utrecht-Twente. Nou, we kennen natuurlijk de sentimenten op dit moment een beetje rondom René Haken en de prestaties van FC Utrecht. Dus voorafgaand aan de wedstrijd werd al verteld dat de extra politie klaar stond. In een minuut 55 komt er een beveiliger naar ons toe die zegt... de toegangspoort gaat nu op slot. Je kan nu naar huis of je moet binnenblijven. Dan had ik zoiets van, die wedstrijd duurt nog 35 minuten, dus ik blijf nog even zitten als je het nog vindt. En wat ze verwachten van nu 80 supporters bij de hoofdingang, maar die waren uiteindelijk niet. Nou, toen hebben wij die wedstrijd 1-1, bestuurtijd, hebben wij wat interviews gedaan. En toen wilden we naar huis toe, iets voor 12. En toen zat de toegangspoort weer dicht. Toen werd er gezegd dat de supporters naar binnen wilden komen. En kregen wij te horen van, ga maar in de persruimte zitten. Dan werden we later ook eens uitgehaald. Want die ruimte werd leeggemaakt. Want daar ging de directie van Utrecht, Julie Zuidam en Thijs van Es, in gesprek met een 30-tal supporters uit Utrecht. En toen konden wij rond iets na 12:30 konden wij via de lift het stadion verlaten.
Echt heel bizar.
Ja, het blijft bijzonder. Zeker dat je je vragen van, je kunt nu gaan of je kan naar de wedstrijd gaan. Ja.
Wat een service.
Ja, wel goed dat je in ieder geval de keuze krijgt. Maar ja, verbaas je hier eigenlijk nog over?
Ja en nee. Kijk, we blijven ons er altijd over basis, maar goed ook. Want dit mag nooit normaal worden. Aan de andere kant, je weet dat dit gebeurt bij volksclubs. Je weet dat het ik was bij Cambuur Utrecht toevallig. Toen het daar verkeerd ging met supporters en vuurwerk, toen moesten we ook binnen blijven. Ja, het is wel een beetje een trend. Het enige waar je over na kan denken is of het heel normaal is dat we dit doen. En of het heel normaal is bij een club die zevende staat in de Eredivisie, 4 punten achter de nummer 4. Want het is niet dat Utrecht op dit moment met Pek Zwolle concurreert om plek 18, zeg maar.
Hey Stef, Bruce hier. Heb jij van S en Zuidam ook nog gesproken? Of zag je nog hoe zij ermee bezig waren met dit? Hoe zij op het moment reageerden?
Ja, zeker. Want wij werden de de persruimte dus uitgehaald omdat daar de supporters ontvangen werden. Wij moesten een andere ruimte, de kamer Thijs van Essen, jullie zei dan tegen. Ja, ik vond ze heel rustig. Kijk, dat is als clubbestuurder ook wel moeilijk, hè. Wij zeggen natuurlijk als buitenstaanders vaak van, daar moet je niet op ingaan, dat moet je laten passeren. Tegelijkertijd, je moet wel in gesprek blijven met je fans. Maar ik vond ze heel, heel relaxed overkomen bij de directeuren. Ook omdat zij ja, zoiets hadden van, het is niet goed op het moment, de prestaties vallen tegen, maar het is nu ook niet dat, dat er een complete crisis is, wat misschien wel beweerd wordt.
Nee, maar zoals je zelf ook al zegt, van ze staan 4 punten zeg maar, van de nummer 4. Jij volgt het eigenlijk al jaren bij Utrecht. Is het daar gewoon een kwestie van dat ze die supporters altijd meer verwachten dan wat er mogelijk is?
Ja, het is een volksclub. Iemand zei mij gisteren dat als Utrecht eerste staat en ze verliezen twee wedstrijden, dan is er ook nog kritiek. Dan zou dat wel meevallen. Maar het is natuurlijk wel een beetje wat past bij de club FC Utrecht. Het is een volksclub. Het moet altijd beter, mooier, sterker. Ze willen hoger eindigen. Dat maakt ook die club wel tot wat het is, hè. Want gisteren hebben Mark van der Maal staan praten. Die zegt ook van ja, onze toppen zijn heel hoog en onze dalen zijn dan ook meteen heel diep. En ja, dat is het wel. Tegelijkertijd hebben de fans ook gelijk. Hoor, de laatste weken is het gewoon minder zo het spel als de resultaten. Alleen ja, als ik kan zien hoe het bij FC Groningen gaat, hoe Willem II wegzakt. Nou, we kunnen de voorbeelden noemen. Het valt wel op hoe rustig het dan bij dat soort clubs blijft.
Ja, en als je kijkt naar zeg maar, de progressie over de laatste jaren, valt dan ook wel wat voor te zeggen zeg maar, dat Utrecht misschien niet de stappen aan het zetten is die de club zou willen zetten?
Ja, de club heeft er nu voor gekozen om, ze hebben een meerjarenplan, heel ambitieus, ze willen gaan klimmen. Kijk, vorig jaar is natuurlijk die uitspraak van Zemmeren, misschien wel een beetje uit zijn verband gerukt, misschien ook niet, verkeerd hij het zelf wel gewoon gedaan, we zeggen top 3 aanvallen. Maar Utrecht wil eigenlijk gewoon rond AZ, Vitesse eindigen. Maar dat gaat niet in 1 jaar. Ze hebben wat meer geïnvesteerd in salaris, dat klopt, maar de selectie is nog redelijk hetzelfde als vorig seizoen. En ja, als je dan nu in een rijtje staat met Twente, Vitesse en AZ, is dat volgens mij precies waar FC Utrecht hoort en uiteindelijk van het seizoen ook zal staan. Ja, Utrecht gaat niet in 1 seizoen in 1 keer van plek 6, 7 naar plek 3. Dat kan gewoon niet.
Nee, dat is ook niet realistisch. Dankjewel, Stef, even voor je tijd. En,
fijne dagen.
Ja, sowieso fijne feestdagen. En ik begreep dat er voor jou nog een verhaal met Van der Marel aankomt vandaag, hè, in VI en morgen nog met Haken.
We gaan rustig verder. Hè. We beginnen kerstpas op kerstavond. Dus vandaag en morgen nog genoeg verhalen over EPRO. En jullie fijne dagen. Succes daar.
Yes. Dankjewel. Dankjewel. Later, jongen.
Hoi. Hoi.
Yes, hoi.
Ja, eigenlijk wel realistisch verwoord, toch? Yeah. Hoe het eigenlijk daar is.
Volgens mij gaat het helemaal niet zo heel slecht. Maar ja, wij hebben het er ook heel vaak over van, je hebt toch het gevoel dat er meer in zit. Dus dat leeft bij de fans natuurlijk nog meer dan bij ons.
Ja, ja en je zit ook, want gisteren die wedstrijd, ze spelen een hele tijd tegen 10 man. Er zit gewoon heel weinig in op dit moment ook. Dus ik snap ook wel de frustratie als je puur naar de wedstrijden kijkt.
Zeker, maar ik moet ook wel zeggen, ik zag dat het in minuut 90, 3 minuten voor die gelijkmaker. Ik weet niet wie die bal verlengde, maar Oenerstal steekt zijn hand uit en die komt toevallig. Anders is het, weet je, het zit ook niet mee.
Nee.
Het is niet goed, laten we dat voorop. Het is niet goed wat ze laten zien. Maar het zit ook niet mee.
Het zat gisteren zeker niet mee. Het werd ook nog één aanval helemaal aan het einde werd afgefloten. Omdat er Van Hoorn hands zou hebben gemaakt. Ja. Dat was bijna een 1-op-1. En hij floot meteen af, Martens. Ja, als hij die had laten gaan, was dat misschien nog de 2-1 geweest. Dan had de farm ook nog goed gekeurd ook. Maar ja, het zit even niet mee bij Utrecht.
Martens, groeibriljant. Laten we doorgaan naar de wedstrijden van vanavond.
Durf je nou weer af te geven?
Ja, ik had het zondag ook mee. En vandaag dacht ik, oké, ik ga het niet hebben over de VAR en dat soort dingen.
Maar je doet het toch?
Ja, omdat het zo fucking frustrerend. Weet je wat iemand van de week stuurde? Er zijn misschien 5, 6 scheidsrechters die we hebben in Nederland die het niveau aan kunnen. Ja. Maar niemand maakt zich daar druk over. Nee, want elke week gaat het mis.
Jij doet er ook niks aan. Nou ja, zeg je? Jij doet er ook niks aan. Ga die scheidsrechtscursus regelen.
Ben jij tussen de 18 en 65 en denk jij dat je een wedstrijd goed kan leiden? Meld je dan nu aan.
Kritiek leveren.
Bruce@fcafkik.com, stuur daar je sollicitatie.
Nee, want jij wil het doen.
Nee, maar dat is toch de KNVB, de taak van de KNVB, om daar meer geld te investeren.
Als dat lukt en jij ergert je zo aan, pak het op, zou ik zeggen.
Ja, maar het is toch niet mijn taak?
Misschien moeten we hier gewoon een keer iemand van de KNVB over spreken.
Het zou toch al helpen?
Die verschijnt niet vaak in de media. Nee, maar ik bedoel meer, als we hier echt inderdaad over in gesprek willen, dan moeten we gaan kijken van oké, wie is hier verantwoordelijk voor en wat doen ze eraan? Ja,
maar
ik
heb daar absoluut geen behoefte aan. Maar Neil,
hoezo kan jij als voetballiefhebber ik vind dat pot ergeren?
Ja. Ik vind het interessanter dan over individuele beslissingen praten.
Want het is toch het algehele niveau is dramatisch.
Nou ja.
Ja, daar ben ik het wel mee eens. Alleen ja, ik wil.
Dus dan denk je, oh, maakt niet uit. Nee, maar, net zoals gisteren. Ah joh.
Nee, maar ja, je kan je er constant aan ergeren. Maar ja, je kan
het heeft niet zoveel zin.
Nee. Je hebt er geen invloed op.
Zelfs gisteren, die elleboog, zeg maar, waar Salih de lekker rood voor krijgt. Ik zat ESPN te kijken. Mark van Rijs was 100% van overtuigd. Te zwaar gestraft. Ja. Was niet zoveel in de hand. En ik kijk hem daarna, de samenvatting op NOS. Pakte ik nog mee Jeroen Goeter. Ja, 100% rode kaart. Mm. Dus die discussie zal je blijven houden. En op individuele dingen ingaan heeft gewoon niet zo heel veel zin.
Nee, maar het algehele niveau is dramatisch. Maar goed, ik heb het hier laatst met een collega-journalist over gehad. Die is bezig al wat langere tijd met het verhaal hoe het kan zijn dat je hebt een scheidsrechtervakbond, je hebt een externe vakbond, ze vechten elkaar de tent uit naar de buitenwereld toe, maar intern ook, dat het echt al jaren gewoon kommer en kwel is met commerciële deals die er gesloten worden, die ze niet kunnen stoppen. Dus het, weet je, ja, het verbaast me ook niet, alleen ja, inderdaad. Misschien moeten we een keer iemand van de KNVB uitnodigen. Misschien een goed voornemen voor 2022. Hoe ze er in ieder geval voor zorgen dat we over 3 jaar minder ergernis hebben. Als je zo snel scheidsrechter kan opleiden. Goed, de laatste wedstrijden van 2021. De beste ploeg van de Eredivisie tegen de koploper. PSV Go Ahead. Toch?
Omgekeerd. Best voetballende ploeg.
Ja, Go Ahead. PSV was toen 1-2, zeg ik uit mijn hoofd.
Ja.
Ja. Met Drommel, met een enorme blunder in de korte hoek. Dat herinner ik me nog. En dat Schmid heel Nederland over zich heen krijgt. Hoe kan je nou Go Ahead Eagles zoveel complimenten geven destijds? Nou, de maanden daarna, ik wil niet zeggen dat hij helemaal gelijk heeft gehad, maar werd het wel duidelijker dat Go Ahead Eagles echt een goede ploeg is?
Ja, dat is waar. Ik moet wel zeggen dat ook PSV in een andere fase zit, want ze hadden echt heel veel moeite toen om die wedstrijd te winnen. Van Ginkel
ja.
Maakte toen nog de winnende goal. Nou, die kwam redelijk uit het niets. Of in ieder geval Go Ahead had recht op meer.
Ja.
En ik heb toch wel het idee dat PSV nu in een fase zit dat ze dit soort wedstrijden makkelijker winnen. Ook als ze tegen een goede tegenstander spelen.
Ja.
En dan kan Go Ahead het vanavond heel goed doen. Maar
het was ook meer het moment destijds. Hè? Toen was voor mij, dit was midweeks en toen hadden ze daarvoor 4-0 op de broek gekregen in Eindhoven van Feyenoord. En toen kwam hij met deze uitspraak.
Ja, dat was het.
Toch?
Daar was er ook veel op over. Ja. Ja, omdat Feyenoord gewoon toen ook best wel sterk speelde.
Ja.
Over de gele linie wel knap dat PSV vooral na die 5-0 nederlaag in Amsterdam, dat is alsnog waarschijnlijk als winterkampioen.
Ja, vind ik ook hoor. Alleen ik vind wel dat je ook realistisch moet zijn. En ze hebben gewoon echt een meer dan prima selectie.
Ja, waarvan,
ze hebben echt overal dubbele opties.
Ja, dat ben ik me helemaal met je eens. Waarvan wel denk ik minimaal 80-90% van de tijd echt wel gewoon 3-4 sterkhouders er niet bij waren.
Ja, ja.
Dat is het gekke natuurlijk. We hebben het nog steeds over. Ik zag het lijstje afwezig vanavond. Sahavi, Thomas, Madueke, Prupper, Doan en Bruma.
Ja. Maar
dat is wel gek dat je dan nu weer, weet je, ja.
Het stomme is dat die selectie uiteindelijk zo breed is.
Ja.
Dat het uiteindelijk niet zo heel veel heeft uitgemaakt. En dat zelfs die jongens die erin komen, die hebben dan ook al ritme, omdat ze al zoveel wedstrijden gespeeld hebben. Ja. Dus het is bijna van een nadeel wordt het een voordeel.
Zeker. En hopen voor jou, hè? Ze zijn natuurlijk al herfstmeister. Als ze vanavond
winterkampioen.
Dan zijn ze ook winterkampioen. Ja. Onderin ook een rete spannende wedstrijd. Sparta tegen RKC. 17 tegen 15. Dit is wel echt een dingetje hoe je de winterstop ingaat, toch?
Kan je die eerste nog herinneren? Tussen RKC en Sparta. Michiel Kramer.
Oh ja, net voor tijd. Met dat gekke juichen, toch?
Nee, met het uitzinnige juichen. En de kopbal.
Ja,
ja.
Ja, ik verwacht ook niet heel veel doelpunten vanavond.
Nee, zou je zien dat het
1-5 wordt. 1-6.
Nee, maar precies dit. Van dit gaat zoveel invloed hebben op hoe je uiteindelijk de winterstop ingaat. Omdat dit gewoon de wedstrijden zijn waarin het verschil wordt gemaakt. Ik bedoel, ze hebben het allebei echt keihard nodig. Ik bedoel, bij Sparta zijn er eindelijk weer wat puntjes bijgekomen. RKC sprokkelt ook wel. Maar dat is het wel.
Ik sprak Daniel van der Buijs twee weken geleden. En ik zei, goed hè, RKC en complimenten. Dat is ook gewoon fijn dat we wedstrijden gaan winnen.
Ja.
Want het is leuk, gelijkspelletje hier, gelijkspelletje daar. We moeten gewoon wedstrijden winnen.
Ja, ze hadden laatst al die ene die heel belangrijk was met de winnende goal van Kuipers.
Ja.
Die hadden ze al heel hard nodig. En ik denk eigenlijk dat Sparta deze wedstrijd nog harder nodig heeft dan RKC. Ja,
zeker.
Omdat RKC ook meer wedstrijden heeft gehad waarin ze het moeilijke tegenstanders lastig wisten te maken. Bijvoorbeeld ook in Utrecht uit, volgens mij Feyenoord uit ook.
RKC?
Ja.
Ja.
Dus dat zij weerbaarder zijn geweest dan Sparta.
Nee, zeker. Maar het is veel fijner om naar RKC te kijken. Er zit een idee achter hoe ze voetballen. Hebben het goed voor elkaar. En het is heel duidelijk. En bij Sparta is het echt gewoon soms hopen. Ballen naar voren rammen. En mega hollen. En dat was heel vaak het idee. Want of je had niet 11 Eredivisie-waardige spelers op het veld. Omdat ze gewoon een misrekening hebben gedaan in de zomertransferperiode. Nou, de technisch directeur is weg. Als je vanavond verliest, ja, dan is het gewoon echt paniek.
Ja, ja, daarom denk ik inderdaad ook dat Sparta voor Sparta veel meer druk op staat dan voor RKC. En dat het misschien juist in het voordeel is van RKC. Ja.
Hebben jullie dan ook altijd van dat stiekem ergens, de nieuwe technisch directeur Nijkamp, zal denken van,
laat maar verliezen.
Ja, dan komt er misschien voor hem wat meer budget vrij.
Oh zo, ja.
Oeh. Dat
als de noodzaak hoger wordt.
Ja, dit is gewoon mindcaps. Dat je hem dus naar die 0-2 van RKC vanavond...
Ben ik nu echt een psychopaat.
Zo, dat je hem opeens ziet lachen. Dat hij zegt, ik moet niet lachen. Maar wel meer geld nu. Nee, ja, er is geld voor mij. Er is geld. En dat was ook het doel om in de winst stoppen nu versterking binnen te halen. Maar het lijstje van Nijkamp is toch al raar, toch?
Ja, ik denk Locadia, Siem de Jong, Mike van der Werf.
Nee, hoe heet die nou, die gozer die...
Jaapstam.
Ja, Jaapstam. Nee.
Ken het meer? Kan het wel.
Ik maakte de fout met Jaapstam, die altijd met Jaapstam meeging. Weet je, Pelle Clement, toch? Die ging altijd mee. Maar goed, ja. Wel zin in. De laatste twee wedstrijden van 2021, in ieder geval in de Eredivisie. Morgen zijn wij er gewoon weer. Met
absoluut.
Een FC Afkikken Daily. Want wij blijven gewoon door dailies maken, Broes.
Zeker weten. Ja. Ook op, wat is het? Hoe zeg je dat? Nou, ik ben daar altijd mee in de war. Van het is morgenavond, is het kerstavond.
Ja.
Maar hoe zeg je dan die overdag? Je zegt dan niet morgen is het kerstavond.
Morgen is 24 december.
Ja. Oké. Okay.
Op de avond begint het pas echt, Broes.
Ja, ik had daar laatst... Wat is nou Sinterklaasavond? Dat is 4 december, toch?
5.
Ja, maar dit... Okay,
en hij is jarig op 6 december. Toch?
Nee, helemaal niet. Ja. Waar heb jij het over?
Volgens mij is dat waar.
Nee, dat is echt niet waar. Woedroe.
Nee, ik ga me hier niet bij bemoeien.
Oké, goed. Morgen zijn we er gewoon weer. Op 24 december. En dan is het morgenavond, kerstavond. En dan zijn we er volgende week gewoon weer met nieuwe dailies. Voor nu in ieder geval bedankt voor het luisteren. En ik zou zeggen, check nog even de podcast van deze week. Want er zit, ik ga niet zeggen dat we vaak briljantjes hebben afgeleverd. Maar de eerste, de beste podcast. De kerstspecial. Ongelooflijk hoe ze het gefixt hebben. Piet Paulusma in de kerstspecial. Jan Poortvliet in de kerstspecial. Kortom, meer... wil je
Sinterklaas wordt op 5 december gevierd... omdat 6 december zijn sterfdag is.
Goed, tot morgen!